Ik wil u vandaag meenemen naar een preek over wat ik ook vermeld had over worship of aanbidding. En ik wil een moment bidden en dan wil ik naar de tekst toe gaan. Johannes hoofdstuk 4 vers 23 en 24 heeft het preekschema gekregen. Het is een, eigenlijk wat wil ik bij deze verse wat stilstaan. Zullen we een moment met elkaar bidden en ons verootmoedigen voor onze grote Heer en Heiland. En dat we voor Gods aangezicht mogen komen, ook collectief als gemeente. En mag ik u volgaan in gebed. Wel grote hemelse Vader, we willen ons als het ware zo collectief voor u stellen. Heer, als uw kinderen. Om inderdaad ook voor uw aangezicht te komen en te zeggen, u komt toe alle lof en eer, glorie en majesteit, kracht en aanbidding. Is voor u en u alleen. En voor u, Heer Jezus, het Lam. Dat op de troon zit, aan de rechterhand van de Vader, die de boekrol in ontvangst genomen heeft. De leeuw uit de stam van Juda. O grote en hemelse Heer, wat is het een voorrecht dat wij voor u mogen komen. Met onze lofoffers, we hebben mogen zingen, we hebben uw naam mogen verhogen in de liederen. En zo willen we dan ook een moment stilstaan, Heer, bij de prediking. Mag uw woord opengaan. Mogen wij zien wie u bent en hoe waardig u bent om eer, glorie en majesteit te ontvangen. Om aanbeden te worden. Heer, dat onze worship gericht mag zijn op u. En op niemand en niets anders. Heer, want u komt toe alle eer, alle glorie en alle majesteit. Van nu aan tot in eeuwigheid. Mag uw woord levend worden. En mogen we u zien en u ontmoeten. In Jezus' naam. Amen. Wel, zullen we met elkaar Johannes 4 vers 23 en 24 lezen. Ik pak deze vers even om daar wat kort bij stil te staan. Maar eigenlijk bouw ik er wat omheen en dat zal ik zo wat uitleggen. Dit waren de Heer Jezus zijn woorden bij de Samaritaanse of bij de waterput, als in gesprek met de Samaritaanse vrouw. En hij zegt dit, maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Zie je, God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Tot zover de lezing van Gods woord. Nou, zoals ik eigenlijk ook al vermeld had, wilde ik terugkomen op deze verzen. En ik heb er wat over na zitten denken en ik ga het in één preek doen. Ik denk niet dat het verstandig is om daarover uit te weiden. Aanbidding en worship is een kolossaal onderwerp in de schrift. Maar ik meen dat het nu niet de tijd is om daarbij stil te staan. Ik zal dus dit grote onderwerp heel beperkt bespreken. Ik wil u ook eigenlijk van tevoren al misschien wel bevestigen of misschien wel waarschuwen dat het een confronterende preek zal zijn. Het is een geconcentreerde preek. Ja, het is feitelijk hetgene wat we in de breedte zien, dat we dat allemaal in één preek stoppen. Dat betekent dat ik er niet omheen ga bouwen, ik draai er niet omheen, ik ga recht op mijn doel af. Dus ik hoop dat u mee bent en dat u zich er ook op voorbereidt. Dat de Heer uw hart mag voorbereiden en dat u ontvankelijk mag zijn. Ja. Wel, laat ik beginnen bij mezelf. In mijn persoonlijke tijden, mijn wandel met de Heer doorheen de jaren, doorheen de tijd, ben ik meer en meer gaan inzien dat er van mijn kant, dat als ik in Gods woord zat, dat ik vooral bezig was met het kennis van God vergroten. Kennis en inzicht van zijn plan en kennis vergaren. Dat het bij mij over studie ging en onderwijs. En ik denk dat ik daarmee velen van u ook een bepaalde bevestiging geef. Van, is het niet zo dat de kinderen van de Heer een honger hebben naar zijn woord? Dat wij een geestelijke honger hebben om Gods woord te doorgronden. En dat we daarin ook mogen groeien. Ik moet eerlijk zeggen, als u dat verlangen niet heeft, dan moet u zich ernstig zorgen maken. Ja, elk kind verlangt naar melk. Ja, de melk van Gods woord, zoals Petrus daar ook zo mooi over spreekt. Als u geen verlangen heeft naar Gods woord, dan heeft u een ander probleem. Dan heeft u misschien wel een heel groot probleem. Is dat u de Heer Jezus helemaal niet kent als uw verlosser. Maar het is van nature dat wij als kinderen van God inzichten willen verwerven over wie hij is. Gods woord beter doorgronden. En dat brengt dankbaarheid in ons hart. Als de Heer inzichten geeft, dan zijn we vaak dankbaar. Dank u dat we dat mogen zien. Dank u dat we weer een stuk van de puzzel, als het ware, van uw grote tapijt hebben mogen zien en proeven en ervaren. En we danken de Heer dat zijn woord dan ook levend is. En dat het onze levens verandert. Maar ik ben ook steeds meer en meer gaan zien dat het eigenlijk een stap verder moet. We moeten daarmee met hetgeen wat we leren van de Heer, moeten wij verder. Verder dan alleen maar dankbaar zijn. En dat vinden we feitelijk in die woorden van de Heer Jezus in zijn gebed. In het Onze Vader. En het Onze Vader, er staat zo mooi: U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Wat de Heer Jezus ook zegt in Matteüs hoofdstuk 6 vers 10. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Nou, er zijn niet zo heel veel dingen die we weten van de hemel. Hoe het eruit zit, wat daar allemaal gaande is. Maar er zijn facetten die ontzettend helder zijn. En dat is dat alles op God gericht is. De aanbidding in de hemel is gericht op de Heer, op God zelf. Laten we dat eens lezen in Openbaring hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 11. In de hemel draait alles om God. Alle aanbidding is op hem gericht. En dat vinden we zo mooi in Openbaring hoofdstuk 4, vers 1 tot 11. En ik lees het u voor, leest u met mij mee. Johannes, dat is de apostel, die wordt opgenomen in heerlijkheid en krijgt daar dingen te zien. En hij verwoordt ze ook. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. En hij die er zat, zag eruit als de stenen van een stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als smaragd of als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 oudsten zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden voor zich 6 vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. En ze hadden geen rust. En zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is God, of de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens, wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, Heere, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer, de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan ze en zijn ze geschapen. Tot zover de schriftlezing. Waar we als het ware meegenomen worden in de hemel. Nou, moeten we eventjes onze gedachten niet over die beeldspraken heen laten gaan. Maar focussen op die zaken die eigenlijk zo benoemd worden. Die allemaal gemeten worden aan de troon. Er zat iemand op de troon. Er waren ouderlingen rondom de troon. Er kwam uit de troon. En er was een glazen zee voor de troon. In het midden van de troon. En om de troon. Zie, alles wordt gemeten aan de troon. Alles richt zich in de hemel op God zelf. Zie, daarom zei ik ook zo van, we vinden in het gebed van onze Heer Jezus wat hij leert bij het Onze Vader. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Als dat gaande is in de hemel, dan is dat de spiegel waarmee we op aarde ons kunnen meten. En we zagen daarom, we lazen zo, dat als die vier dieren inderdaad glorie, eer en aanbidding brachten aan hem die op de troon zit en voor eeuwig leeft. Wat lezen we dan van de 24 oudsten? Nou, dat zijn eigenlijk de verlosten, want ze hebben een wit kleed, ze hebben kronen gekregen, ze hebben hun beloning gekregen. En mits dat ze horen dat God geloofd en geprezen wordt, wat staat er dan? In vers 10 wierpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zat en aanbaden hem. Ze aanbaden hem. Ze schreven God waarde toe. Ze bogen voor de Heer om als het ware zijn voeten te kussen. Dat heb ik als vorige keer als illustratie gebruikt. Dat is wat het woord aanbidden betekent. Het buigen voor de Heer, zijn kleed kussen, de grond kussen. Het is toegeschreven eer. Het is God verhogen voor zijn oneindige waardigheid. Zie, dit is wat daar in de hemel gebeurt. Die 24 oudsten, die zitten daar. En het woord wat daar staat in vers 10, dat eerste woord, wierpen de 24 oudsten zich neer. Dat woord wordt gebruikt bij het instorten van gebouwen. Als een gebouw instort. Het is niet zo in de hemel dat de 24 oudsten met elkaar in overleg zijn van, nou, het is fijn om hier te zijn en ja, het is goed om voor de Heer te buigen. Zullen we met elkaar collectief nu gaan? 1, 2, 3. Ze hebben geen andere mogelijkheid. Ze storten zich als het ware neer. Ze werpen zich neer. Ze kunnen niet anders dan buigen en hun kroon voor God neerwerpen. Zie, alles is gericht op God. Alles in de hemel is gericht op de Heer. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Zo moet het in ons leven zijn. Zo moet het in de gemeente zijn. Jesaja 42 vers 8. Ik ben de Heere, zegt hij. Dit is mijn naam. Dit is wie ik ben. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin als mijn lof aan afgodsbeelden. Zie, God is heel duidelijk. Mij komt de eer toe. Ik geef dat aan geen ander. Ik heb daar recht op. Ik ben de enige die waardig ben om aanbeden te worden. We moeten wel heel eerlijk zijn dat we hier van nature niet naar neigen. Hè? Zelfs in onze verloste staat als heilige kinderen Gods is dit niet iets wat van nature komt. Dit gaat niet automatisch. We kunnen beter zeggen dat wij automatisch bij hem vandaan neigen. Als wij niets doen, als wij ons daar niet op focussen, als we ons daar niet op richten, dan neigen we daarbij vandaan. En soms gaat het zo langzaam dat we het niet eens opmerken. Er is een constante strijd, een constant werk om in ons eigen leven alles op God te richten en om hem werkelijk te aanbidden. Om God gericht te leven en in aanbidding voor hem te leven. En dat is ook in onze zondagochtend eredienst. Heel onze eredienst moet God gericht zijn. Dat is het centrum als het ware waar we onze pijlen op moeten richten. Elk facet van de eredienst moeten we meten en meten naar de troon van God. Moeten we evalueren of het ons richt op God. Zie, wat we zeggen en wat we doen en hoe we een dienst inkleden, moet ons richten op God. Zie, we moeten uit de dienst komen, uit een aanbidding komen. met een verfriste blik op de heerlijkheid en de majesteit van onze God. Dat wij samen met het hemelse koor Hem groot gemaakt hebben, de God op de troon. Dat wij bekrachtigd worden en bekrachtigd mogen uitgaan met een nieuwe verfrissend verlangen of een bekrachtigd verlangen om Hem te eren en te aanbidden. En Hem te dienen. Zie je, op een zondagochtend komen wij, net als in uw persoonlijke tijd. Als wij God aanbidden, dan komen wij voor Gods aangezicht. Als wij op een zondagochtend samenkomen, dan komen wij voor Gods troon. Geestelijk gezien staan wij voor Gods troon. Wij komen Hem onze lofoffers brengen. We komen Hem eren, prijzen en aanbidden. En er is maar één hoofdpersonage. Er is maar één waar het om draait. Er is één waar de camera constant op gericht moet blijven. Oh, hij mag eventjes rondgaan, maar daar is het weer. God moet in de spotlight blijven. De focus moet gericht zijn op de Heer. En eigenlijk moet er niets anders gezien of gehoord worden. En hier zit het gevaar in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente, waar we eigenlijk heel veel goede zaken, die worden voor God gezet. Die worden voor God neergezet in als het ware die afleiden van de aanbiddingen. Soms gaat het zo langzaam. Hele kleine details, en ik haal gewoon een detail aan. Als we zingen en we gaan staan, dan gaan we niet staan om onze bloedcirculatie te laten stromen. Of onze benen nog even te strekken. Als we staan, mensen, dan gaan we staan voor het aangezicht van God. Zie, die 24 oudsten in de hemel zijn ook niet bezig met... Oh, wat is het fijn om hier te zijn. Wat is het goed om hier een samenkomst te hebben. Wat heerlijk dat we uitgenodigd zijn bij de troon van God. Nee, ze richten zich op God en vallen neer. Ze zijn niet bezig met randzaken. Ik hoop dat het uw persoonlijke tijd richting geeft. Dat er heel veel zaken zijn die goed zijn. Maar die moeten leiden dat God aanbeden wordt. Dat drie mannen in onze gemeente opstaan. Dan kunt u in uw stille tijd naar de Heer gaan en Hem danken. Maar dat is niet wat de oudsten doen in de hemel. Zij aanbidden God. Zij geven glorie aan God. Zij prijzen Hem voor wie Hij is. En weet u, dat kan alleen wanneer we aan zijn voeten zitten. Wanneer we Hem leren kennen. Wanneer we als Maria bij de Heer aanschuiven. Om naar Hem te luisteren. En Hem te aanbidden. Maar we zijn zo vaak de Martha's die rondlopen, is het niet? Die met van alles bezig zijn en dienen en wat we moeten doen. Alles wat er gaande is. Maar dat we dagelijks aan de voeten van de Heer gaan zitten. Om met Hem een maaltijd te houden in zijn woord. En om Hem te eren voor wie Hij is. Zie je ook dat onze gezamenlijke erediensten zo ingedeeld mogen worden dat God centraal staat. Dat we alles meten, wat ik al zei, aan de troon van God, richten op de troon van God. Eyes on the prize. De aanbidding moet God gecentreerd zijn. Maar dat niet alleen, onze aanbidding moet ook Christus gecentreerd zijn. Want het is Christus die de volle openbaring is van God zelf, van Gods wezen, van Gods natuur. En waar God de Vader zijn plan in bewerkt, bewerkt Hij door Christus heen. Er komt niemand tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Dat was de Vaders plan. Dat zondaren door geloof in zijn Zoon toegang krijgen tot de Vader. En daarmee heeft Christus heeft voor ons geleden. Hij heeft de prijs van onze zonde betaald. Hij is gestorven in onze plaats. Hij heeft het volmaakte leven geleefd wat wij niet kunnen. Hij pleit nu voor u en mij. Hij is onze grote hoge priester. Hem komt toe alle lof en eer. En er zijn ontelbare zegeningen die ons zijn deel geworden in Christus, door Christus, door zijn werk aan het kruis en zijn lijden, sterven, begraven, opstanding en wederkomst. De grootste voorrechten aller tijden. En daar kunnen we ons in verheugen. Maar wat we ontvangen hebben is niet het eind van het verhaal. Als wij onze geschenken, wat wij in Christus ontvangen hebben, niet verbinden aan Christus zelf of het evangelie, dan schieten wij naast het doel. Zie, als wij uit de collectieve tijd van ons samen zijn komen en we gaan weer de week in. Als we Christus aanbeden hebben, dan moeten wij opnieuw bevestigd zijn van de zekerheid van Gods genade en liefde die Hij voor ons heeft in Christus Jezus. Die Hij door zijn Zoon aan ons geschonken heeft. Aan een ieder die gelooft. Aanbidding is gefocust op Christus. En soms, en met aanbidding moeten we wel eens oppassen, want we spreken wel eens heel vaak negatief over onszelf. Het is een loffelijk iets. Ja, wij zijn hulpeloos, we zijn reddeloos, wij hebben niets toe bij te dragen. Wij zijn alleen maar een liability. Ik heb dat Engelse woord zo vaak in mijn hoofd, maar we zijn alleen maar een negatief saldo op de balans. Maar negatief spreken over onszelf is niet hetzelfde dan positief spreken over de Heer. Zie, als we de Heer aanbidden, net als die 24 oudsten, dan spreken wij niet over onszelf. Dan vullen wij niet tijd, als we aan de voeten van de Heer zitten in onze persoonlijke tijd, om te vertellen waar we dankbaar voor zijn, of wat er in ons leven gebeurt, of waar we mee worstelen, waar we mee strijden, waar we voorbeden voor willen doen. Dat is geen aanbidding. Dat is gebed. Dat is onze relatie met Hem onderhouden of bevestigen of versterken. Of aanbidding is dat wij spreken en de Heer als het ware proclameren voor wat Hij is. Als we bij Hem zijn en Hem aanbidden, dan spreken we niet over onszelf. Dan spreken we over Hem. Zoals we dat zo mooi lazen in vers 10. Dat de 24 oudsten neervielen voor Hem die op de troon zat. En aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: we zijn dankbaar dat we hier zijn. Nee. Het is goed dat we verlossing ontvangen hebben. Nee. We zijn dankbaar dat we object van uw genade zijn. Nee. U bent waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want U hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan ze en zijn ze geschapen. Er is niets van die mannen daar terug te vinden. Zie, daarom spreek ik ook eens over aanbidding. Omdat het feitelijk onszelf helemaal uit beeld haalt. Bij aanbidding verwoorden we niet onze dankbaarheid. Maar zeggen we wie God is? Verwoorden we niet wat we ontvangen hebben, maar declareren we dat Hij eer en lof en roem ontvangt voor alles wat Hij gedaan heeft en wie Hij is? Weet u dat ik heel lang, zoals ik in dat intro ook al zei, mijn studie als vervanging had gezien van aanbidding? Studie, het doorgronden van Gods woord, de onstilbare honger. Maar luister eens goed. Onderwijs is niet om onze kennis te vergroten, maar om inhoud te geven aan onze aanbidding. Zie, kennis vergaren wij, zodat wij God op een steeds, en de Heer Jezus Christus op een steeds rijkere wijze eer en glorie kunnen brengen, omdat wij een grotere kennis hebben vergaard van wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. O Heer, glorie voor uw naam. Zie je, dat is eigenlijk wat we doen. In aanbidding proclameren wij waarheden. Zeggen we wie God is. Roepen we uit wat God gedaan heeft. En misschien is het wel eens goed om hier het onderscheid te maken tussen onderwijs, prediking en proclameren. En proclameren in de zin van het verkondigen van waarheden. Laat ik het onderscheid eens uitleggen, want het is een fascinerend onderscheid. Als wij onderwijs uit de schrift geven, ja, dan gaan we doorheen de schrift om je zou kunnen zeggen, sorry. Dan onderzoeken we feitelijk de schrift over wat het bijvoorbeeld zegt over God. Ja, we kunnen naar het leven van Jozef gaan en we zien daar Gods voorzienigheid doorheen, dat God voorziet. We gaan verder lezen, we vinden bij het volk Israël in de woestijn dat God voorziet en hen leidt 40 jaar lang doorheen de woestijn. En manna voorziet, de kleding slijt niet, ze hebben geen... u kent het verder wel, Gods voorzienigheid. En we kunnen zelfs daar voorbeelden bij plakken uit ons dagelijks leven hoe de Heer voorziet. Dat is onderwijs. Dat is onderwijs. Maar het doet verder met u niet zoveel. Het verhoogt de kennis van uw schrift, van de schrift. Het kan in verschillende vormen naar u toe komen. Dat kan doorheen een lezing, hè, wordt ook wel eens genoemd, of een lecture. Ja. Het kan doorheen een bijbelstudie komen. Of soms noemen we dat nou, laat ik eens iets uit Gods woord delen. Dat is feitelijk allemaal onderwijs. Onderwijs is gericht om uw kennis te vergroten, om uw verstand te voeden. Dat is onderwijs. Maar dat is geen aanbidding. Dat is geen aanbidding. Nee, dat is geen aanbidding. Dan hebben we nog prediking. En prediking is anders dan onderwijs. Want prediking is een gepassioneerde uitleg van de schrift. Maar met een duidelijke oproep om het toe te passen. Waar u uitgedaagd wordt in uw wezen om u te stimuleren in een wilsbesluit, zodat u gaat veranderen. Zie, prediking is met een grote passie uitleggen dat het toegepast moet worden. Een urgente oproep. Het moet nu, dit is iets waar u vandaag in moet veranderen. Dit is wat de Heer van u vraagt. Het is een gepassioneerd aansporen. En feitelijk, ik ervaar het ook zo dat de trein van de prediking op gang komt. En die davert en die dendert, waarbij de hele persoon betrokken wordt. En aangesproken wordt. Een hart wordt geraakt, een ziel wordt getroffen. Het is vuur van binnen, heel ons wezen is erbij. Hart, ziel en verstand. En laat me wel wezen, u weet wanneer ik predik. U ervaart dat, u ziet dat. Bij prediking, dan predik ik niet alleen, maar ik preek ook tegen mijzelf. Mijn hele wezen is betrokken. Mijn hart staat in vuur en vlam. Er zijn mensen die maken zich soms zorgen dat als ik achter de preekstoel vandaan kom, als ze het weer gezien hebben een paar weken geleden, of het goed met mij gaat. U moet zich zorgen maken als ik niet zou daveren achter de preekstoel. Ik sterf beter. Het is beter om te sterven achter de preekstoel dat ik daver en dat mijn fysieke hart het begeeft dan dat ik daar sta. Maar dat mijn geestelijke hart compleet dood is. Dat ik daar alleen maar sta om u te vertellen wat er in de Bijbel staat. Dan zou u zich zorgen moeten maken. Dat is prediking. Prediking is dat ik uw hart raak. Dat ik van binnen in de keuken van uw ziel kom. Om het woord van God te brengen en te zeggen, Hij moet aanbeden worden. En niets anders. U moet Christus gecentreerd zijn. En u moet voor Hem neervallen. Neerstorten in aanbidding. Hij is het waard. Hij heeft u gekocht en betaald. Hij heeft daar recht op. Voelt u zich aangesproken? Ik hoop het, want dat is prediking. Er is nog een belangrijk facet. En dit is een die, ik denk in onze persoonlijk leven, nee, in mijn persoonlijk leven ondergeschikt geraakt is. En in onze gemeente ook, voor een gedeelte. En dat is proclameren. Proclameren in de zin van uitroepen. Dat is eigenlijk wat het betekent. Het is iets toeschrijven aan. Proclameren is roepen uit wie God is. Ja? Het is zeggen wie God is. Het is stellen wie God is. Het is neerzetten wie God is in zijn volle glorie. Wij declareren God. Ja, dan zegt hij, ja, maar wat bedoel je daarmee, Erik? Nou, we hebben vanochtend gezongen. We hebben kunnen zingen. En in één lied vond u dit. Mijn hulp is van de Heer. We hebben gezongen, ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Mijn schild, mijn verlosser, dat zijn declaraties. Zie, een aanbidding gaan we niet doorheen de schrift om te laten zien wat de Bijbel zegt over God als schild. Of wat God zegt, of wat de Bijbel zegt over God als verlosser. Nee, in aanbidding gebruiken wij de kennis die wij hebben. Verga doorheen de jaren. Die doorheen de weken onze persoonlijke aanbidding van de Heer u verfristen en als het ware opgeladen is, dat als wij zondag komen, dat wij daar komen om met de kracht van God en bij de genade van Hem te prijzen voor wie Hij is. God van trouw. U verandert niet. De zaligheid is van God. Breng dank aan de eeuwige. Dat zijn declaraties. Dat is waarmee we God eren, prijzen en aanbidden voor wie Hij is. Ziet u het verschil? Als we die zaken gaan begrijpen, dan is onze persoonlijke aanbidding ook een declareren. En ik noem het even zo, om het onderscheid wat te maken. Maar wij roepen het uit wie God is. De karaktereigenschappen van God. Wat zijn natuur is. Hij is onze rots. Hij is onze burcht. Hij is onze hoop. Jezus hoop voor de volken. Oneindig. Oneindig. We roepen uit wat God gedaan heeft. Het is zelfs een wij vaardigen uit wat God bewerkt heeft in zijn Zoon. Wil je me volgen? Ik hoop het wel. Ga dus mee naar Openbaring hoofdstuk 5. Jezus Christus. Komt op het toneel. En Johannes begint zo. Er was een boekrol. Die de Vader in de hand heeft. Maar er is niemand gevonden die waardig is. Die waardig is. Om het tot zich te nemen. En dan staat er dit. Johannes hoofdstuk 5 vers 4. Openbaring hoofdstuk 5 vers 4. En dit zegt Johannes van zichzelf. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de oudsten zei tegen mij, huil niet. Laat ik het even uitlezen. Zie! De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Hou de focus is op Christus. wie Jezus is, wat hij gedaan heeft en wat hij mag doen. Ziet u eigenlijk wat er met Johannes gebeurt? En ik liet het fysiek al even zien. Dat is het ook. Het is een vermaning voor een gedeelte aan het adres van Johannes. Het is een opdracht om te stoppen. Er is niet een... Natuurlijk is dit een... Dat is moeilijk, maar het is niet dat... Wat die engel doet, die zet Johannes niet centraal. Het enige wat hij doet, stop huilen en zie. Zie. De leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David heeft overwonnen. Dat is aanbidding. Dat is declareren. De leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David. Hij legt het niet uit waar dat vandaan komt. Johannes wordt niet meegenomen naar het Oude Testament om te zeggen, kijk, dit is wat hier staat. Dat is wat daar staat. Dat is wat daar staat. Er wordt geen expositie gedaan van er wordt niet door hem gepreekt. Er wordt maar één ding gedaan en zie het lam. Het lam, de leeuw. Zie, de focus gaat naar Christus. Dat is aanbidding, mensen. Kent u dat? Kent u dat in uw persoonlijke tijd? Zie, als uw persoonlijke tijd vol is met studie en onderwijs en lezen en leren. Als ons collectief samen zijn niet verder gaat dan onderwijs en leren en prediking. Om nieuwe dingen te leren. Dan hebben wij Christus niet aanbeden voor wie hij is. Dan hebben wij hem niet gegeven waar hij recht op heeft. Begrijpt u waar mijn passie vandaan komt? Onze Heer heeft recht om aanbeden te worden. Zie, de focus gaat naar Christus. Hem proclameren wij. Aanbidden positief wie hij is. Zie, worship is positief. Het zegt wie God is. Dat is hoe wij onszelf ook leiden in aanbidding. Dat is, we kunnen met onderwijs heel veel te weten van komen van God. We kunnen leren dat God niet liegt. Titus hoofdstuk 1:1. Ergens 1 of 2. 1:2. Tweede vers zal het zijn van Titus. Maar wij aanbidden God niet door te zeggen van de God die niet liegt, de God die niet liegt. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? In de hemel worden positieve waarheden van God verkondigd. Hij is waarheid. Hij is waarachtig. Dat zijn de accenten die wij in onze zondagochtenddienst moeten leggen. We moeten hem proclameren voor wie hij is. Wat we doorheen die jaren ontvangen hebben. Aan Christus voeten leggen. Door lied, gebed en lezen. De spotlight op hem. En te proclameren wie hij is. Bijna altijd positief, wat ik al zei. We kunnen in de dienst we kunnen bij hem onze zonde belijden. Persoonlijk. We kunnen onze zonde belijden. En we kunnen dankbaar zijn dat we vergeving ontvangen hebben. Maar het moet een stap verder. Dat wij onze zonde belijden, vergeving ontvangen hebben, is doordat Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Hij heeft de prijs betaald en daarom krijgt hij alle lof en eer voor de vergeving van onze zonden. Het is in hem en door hem en voor hem en tot hem zijn alle dingen. Ik kan mijn dierbare broeder Frans Baum heel goed begrijpen als ik vraag, en ik heb het erop aangestuurd van Frans, kun je een update geven over je gezondheid? Wat is het grootste gevaar om daarover te spreken? Om een pity party te hebben. Om eigenlijk te kniezen in een hoekje. En eigenlijk compassie te vragen van de mensen om ons heen. Ja, och arm. Huil maar even. En u heeft het gelezen. Bij elk facet waar Frans en Angelijn uitgedaagd worden, richten ze zich op Christus. Richten ze zich op God. Ze zitten niet te huilen. Ze zeggen, zie het lam. De leeuw uit de stam van Juda. De wortel van David. Hij heeft overwonnen. Hij mag de boekrol openen. Daar sta ik in. In het boek des levens. Omdat hij het verworven heeft. En daarom komt hem toe alle lof en eer. Onlangs was ik in gesprek met iemand en alle goede trouw. En begrijp me goed, ik breng dat nu ook naar voren. Niet om mensen te kwetsen, maar om u te helpen. En toen werd er gezegd, wel, ik ben dankbaar voor de gemeente, want ik voel mij gedragen door gebed. Ik ben dankbaar voor de gemeente, want ik voel mij omringd door gebed. Ik kan u eerlijk zeggen, daar zat mijn gebed niet in. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Mijn gebed kan niemand optillen. Mijn gebed kan niemand omringen. Mijn gebed is gericht, zodat door mijn of uw gebed heen die persoon genade mag ontvangen. Mijn gebed is daar niet bij betrokken. In die zin, het is Gods genade die dat geeft. Het is niet mijn gebed. Mijn gebed geeft geen kracht. Mijn gebed omringt iemand niet. Mijn gebed draagt iemand niet. Ik weet het, nu zegt u, Erik, nu maak je het wel heel erg moeilijk. Maak ik het moeilijk? Misschien dat u zegt, ja maar Erik, dat bedoelen wij ook. En ik ben ervan overtuigd dat u dat ook bedoelt. Want dit geldt net zo goed voor mij. Weet u wat aanbidding is? Dat wij het zeggen. Dat wij het zeggen. Proclameren betekent dat wij hem de eer geven die hem toekomt. Dat is aanbidding. En als we dat wegmoffelen van, ja maar de Heer weet wel wat ik bedoel. Dat klopt. Hij is alwetend. Hij weet wat in uw hart omgaat. Maar hij is waardig om de eer daarvoor te ontvangen. En dat is hetgeen wat wij moeten doen. Is inderdaad dat we hem daarvoor eren. Heer, we eren en we loven en we prijzen uw naam. Dat u doorheen de gebeden van mijn broeders en zusters, nieuwe oudsten in de gemeente in hun hart gewerkt heeft. Als antwoord op de gebeden, zo voelt het aan. We zijn benieuwd wat u verder gaat doen. Maar tot nu toe, Heer, ook hierin krijgt u alle lof, eer, glorie en majesteit. Dat is waarom ik het ook zeg. Aanbidden is proclameren, is zeggen wat waar is. Ik ben hier niet om, wat zullen we zeggen, muggen te siften of haren te splijten. Ik ben hier aan het pleiten bij u en bij mijn eigen ziel, zodat Christus de eer krijgt die hem toekomt. In ons persoonlijk leven. En als gemeente. Als laatste aanbidding moet door Gods geest bekrachtigd worden. Zie, er is Gods geest. En u ziet dat ik gewoon om de drie eenheid heen gebouwd heb. Er is Gods geest die ons moet bekrachtigen om te aanbidden. Hoe anders kunnen we? We moeten vervuld zijn van Gods geest. We moeten onder de leiding staan van Gods geest. En terug even naar de woorden van de Heer in Johannes hoofdstuk 4. Die ik gelezen heb aan het begin. En dit zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Geest en waarheid. Ja, zegt er in vers 23 ook. Geest en waarheid. Nou, ik de studie gedaan heb, kan ik zeggen van het gaat hier in mijn optiek over onze geest. De Bijbeluitleggers die vinden dat wat moeilijk, omdat het ook kan spreken over Gods geest. En eigenlijk zitten ze heel dicht bij elkaar verbonden, want het klopt helemaal. Het is alleen Gods geest die onze geest kan bekwamen om God te aanbidden vanuit onze geest in waarheid. Zie, alleen Gods geest kan feitelijk die twee dingen samenvoegen, onze geest en waarheid, en samenvoegen dat Gods geest, zodat de aanbidding acceptabel is voor God. Even terug naar de context waar we waren in Johannes, hoofdstuk 4. De Samaritanen. Die waren in zekere zin enthousiast in het uitleven en uitvoeren van hun aanbidding. Ze waren heel actief betrokken met hun geest, zou je kunnen zeggen. Maar de Heer Jezus die zei ook van, je weet niet wat u aanbidt. U aanbidt in onwetendheid. Ze waren fout. Zie, ze waren enthousiast in valse leer. Het was in zekere zin uitbundige ketterij. Ze waren in alle oprechtheid fout. Zie, soms dan spreken we over van de Heer, kijk naar onze intenties. Ik weet het. Maar fout is fout. Wat intenties ook zijn. En hier is het heel duidelijk. Dat was een hoop geest om zo maar te zeggen, maar dat was geen waarheid. Enthousiasme niet gebaseerd op waarheid. Onwetend. De Joden daarentegen, dat hebben we ook gezien de vorige keer, de Joden daarentegen, die hadden het bij het juiste eind. Die hadden het complete Oude Testament, zoals wij dat kennen, genomen. Die hadden het alles daaruit gehaald wat ze konden vinden. En die hadden de waarheid. Maar in zekere zin was het levensloos geworden. Het was dode orthodoxie. Het was koude theologie. Het was gericht op kennis, op het doorvorsten van Gods woord, op het doorgronden van Gods woord. Het was waarheid zonder geest. Feitelijk waren het aanbidders van Gods woord. Zie, dat is iets waar we niet zo snel bij stilstaan. En hier komt een stukje spiegel naar ons toe, een stukje reflectie. Dat het is mogelijk om aanbidders te zijn van Gods woord, maar geen aanbidders van Jezus Christus. Zie, we kunnen zo met het woord bezig zijn en daar als het ware in feesten en gepassioneerder zijn over onze bevindingen die we vinden in de schrift en een intellectueel feest hebben, maar niet doorgaan naar de persoon die het allemaal voor ons verworven heeft en waar we alles aan te danken hebben en dat wij neerstorten aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Als wij dat niet doen, dan zijn we feitelijk aanbidders van Gods woord en niet aanbidders van onze Heer Jezus Christus, geleid door Gods geest, dat Gods geest ons bekrachtigt. Zie, alleen door Gods geest worden wij in staat gesteld om met onze geest en waarheid de juiste balans te vinden, zodat God geëerd wordt. Dat geldt voor uw persoonlijk leven en dat geldt voor ons collectief als gemeente. Ik geef toe, we komen nu niet samen, maar de principes blijven staan. Dan laat ik tot afsluiting dit zeggen. Een aantal conclusies. Een opsomming van een aantal feiten die in zekere zin ontnuchterend zijn. En luister eens goed. Dit is wat ook naar mij gericht is. Dit geldt net zo goed voor mij als voor u. In zover wij zelf persoonlijk aanbidders zijn van Jezus Christus, hebben wij de mogelijkheid om anderen te leiden. Begrijpt u dat? Hoe wij zelf Christus aanbidden en hoe ver we daarin geraakt zijn, tot zover kunnen wij anderen leiden. Wie in zijn persoonlijke tijd de Heer Jezus niet aanbidt, heeft niet de mogelijkheid om anderen te leiden in aanbidding. Begrijpt u dat? Hoe scherp dat het eigenlijk zo uit het woord van God komt? Zie, wie in zijn persoonlijke tijd in de Heer Jezus niet aanbidt, merkt ook niet op op een zondagochtend als de Heer Jezus niet aanbeden wordt. Zie, iemand die niet in zijn persoonlijk leven een aanbidding van Jezus Christus kent, ervaart en weet wat het is, die mist dat ook niet op zondagochtend als het er niet is. Die heeft zoiets van, ja, dit is het vervolg misschien wel van wat ik thuis doe, of als u thuis al iets doet. uw Bijbel dagelijks opent en daarbij stilstaat dat de Heer Jezus ook deze dag aanbeden wil worden. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Zien we niet in zijn persoonlijke tijd, wie in zijn persoonlijke tijd de Heer Jezus niet aanbidt, heeft niet de mogelijkheid om anderen te leiden, maar die merkt ook niet als het niet aanwezig is in een dienst. Omdat hij het zelf ook niet heeft. Wie de Heer Jezus in zijn persoonlijke tijd niet aanbidt, die kan op een zondagochtend meegenomen worden in aanbidding. Ja? Iemand die de Heer Jezus in zijn persoonlijke tijd, die kan meegenomen worden in aanbidding, maar het zakt weer in en het is weer het wachten op de volgende samenkomst. Zie, het is niet dat het als het ware de vleugels zijn waar hij zelf op verder kan gaan en waar zijn aanbidding voor de Heer Jezus Christus en hem te loven en te prijzen, vervuld van Gods geest, doorgaat doorheen de week. Maar het feitelijk is dat het landing is ingezet en op maandag is de aanbidding neergestreken in de onderste bladzijde van de Bijbel, in de achterste bladzijde, om vervolgens volgende week weer gelanceerd te worden. Een volgende. Wie doorheen de week in zijn persoonlijke tijd de Heer Jezus Christus aanbidt, hem als het ware worshipt, hem waarde toedicht. Die komt op zondagochtend met een voorbereid hart. Die komt met grote verwachting. Uitziende dat onze grote God en Vader en onze Heer Jezus Christus werkelijk, waarachtig, eer en glorie ontvangen. En die persoon die heeft er ook een actieve bijdrage aan. Die bidt mee. Die prijst mee. Die gaat staan om de Heer te bejubelen, bij wijze van spreken. Die heft zijn armen omhoog bij God van trouw. U verandert nooit. En als zo'n persoon die doorheen de week persoonlijk Jezus Christus aanbeden heeft, die weet wat het is om de Heer te verheerlijken, te verhogen, te loven en te prijzen, te declareren wie Hij is. En als die op zondagochtend komt en geen aanbidding vindt, die niet vindt dat alles op God de Vader gericht is en op Jezus Christus. Als die dat niet vindt, dan gaat hij deels bedroefd naar huis. Omdat zijn Heer en Heiland niet ontvangen heeft wat hij had mogen verwachten. Zie, het is feitelijk dat de Vader wacht tot wij komen om hem te loven en te prijzen. Zijn verwachting zijn oprecht, zijn waarachtig, zijn gegrond. Het is aan u en mij om wat er in de hemel zichtbaar is, toe te passen in ons persoonlijk leven en in de gemeente. Ik hoop dat uw leven mag veranderen, net zoals de mijne. En ik bid dat de Heer meer en meer eer en glorie mag ontvangen door uw persoonlijk leven en in ons collectief als gemeente. Grote God en hemelse Vader, u komt toe alle lof, eer, glorie en aanbidding. Mogen wij, Heer, in navolging van de 24 oudsten letterlijk in onze harten neerstorten voor u, Heer Jezus. Want u alleen bent waard en waardig om aanbeden te worden. Niet alleen op een zondagochtend, Heer, maar elke dag. Op momenten, Heer, tussen de soep en de patatten door. Heer, kunnen wij u loven en prijzen? Kunnen wij uw naam proclameren? Kunnen wij uw werken roemen, bejubelen en neerzetten, Heer? Voor onze gedachten, om u te verhogen. Leer ons, Heer, wat het is om u te aanbidden. En mogen wij door u gevormd worden, door uw geest en vervuld raken van uw geest, om aanbidders, waardige aanbidders te worden. Neem ons zo bij de hand, Heer, in ons persoonlijk leven, maar ook in het collectief. En dat alles, Heer, in Jezus' naam en uit genade. Amen.